DSP aan 0 tegen Hotel Tallinn Oscar en Veldhoven. De ARRL en AMSAT die zijn bezig met het voorbereiden voor de jaarlijkse velddagen in de VS. Dat is altijd een hoogtepunt in het jaar. Dat is deze keer het weekend van 27 en 28 juni. En dacht ik altijd het derde weekend van juni. En dat is heel groot in Amerika. Dan gaat iedereen op pad en picknicken enzovoorts. Maar ook dus radioactiviteiten ontplooien. AMSAT combineert dat met de ARRL voor de satellietzaken. En elk jaar is er dan weer de bekende discussie over de regels die dan gehanteerd moeten worden. En vooral dit jaar is dat weer moeilijker natuurlijk, want het gaat wat anders worden in het in verband met de coronacrisis toestanden. Nou, eigenlijk is het idee om een noodsituatie te creëren tijdens die velddagen. Zo van, je hebt geen mogelijkheden om het lichtnet te gebruiken, dus je moet mobiel, portabel of zo proberen radioverbindingen te maken. Maar ja, omdat dit jaar moeilijk is om dat uit te voeren, omdat mensen juist verondersteld worden thuis te blijven, hebben ze dus de regels een beetje aangepast en tellen ook verbindingen die van thuis uit worden gemaakt. Bij voorkeur dan toch wel los van het lichtnet. Maar goed, als dat niet kan, dan kan dat niet. Dus dan tellen toch mij. Het is ook een klein beetje een contest, maar het gaat vooral dus om het uitproberen van mobiele en portabele apparatuur. Iets wat natuurlijk satellietgebruikers in de VS al heel fanatiek doen. Er zijn steeds meer amateurs die los van het huis, van de QTH zeg maar, dus verbindingen maken, portabel en mobiel enzovoort, via amateursatellieten. Dus wat dat betreft is het eigenlijk nog niet eens zo heel anders dit jaar met de velddagen. Nou, verder zijn er weer heel wat amateurs in de VS en omgeving die awards en certificaten en dat soort dingen hebben weten binnen te slepen in de afgelopen maanden. En daar is weer een heel overzicht van gemaakt. Er zitten verder, voor zover ik kan zien, geen Nederlanders bij. Maar dat is meestal zo. Goed. Oscar 27, hebben we het al even over gehad, die is dus een beetje terug aan het komen. Hij werkt weer, er is een nieuwe operatingssysteem geïnstalleerd en ook als het goed is moet inmiddels ook een nieuw gebruiksschema geïnstalleerd zijn. Of anders moet het op korte termijn gebeuren. Zodat hij ook buiten het bereik van de VS automatisch weer zal inschakelen in bepaalde delen van de omlopen. Zodat hij dan als FM-relais gebruikt kan worden. Dat was oorspronkelijk nooit de bedoeling. Het was een digitale communicatiesatelliet, maar ze kunnen daar ook een truc mee uithalen waardoor je dus FM-spraak en de uplink kunt sturen en die komt dan toch weer in de downlink terecht. Ze hebben hem ook gebruikt voor D-Star verbindingen en zo, maar intussen moet hij dus ook weer als FM-relais tijdelijk beschikbaar zijn. Een zeker aantal minuten en dan schakelt hij weer terug naar telemetrie. Dus hou hem in de gaten, die is dus binnenkort weer beschikbaar. Nou, AMSAT is bezig met de volgende categorie van amateursatellieten, het golfproject. En dat moeten dus satellieten worden die in hogere banen kunnen komen. En dus grotere afstanden overbruggen enzovoort. Maar daarvoor moeten ze dus tegenwoordig aan steeds zwaardere eisen voldoen. Dus dat wordt nog even een heel gedoe om dat te ontwikkelen. De eerste satelliet in die serie is Golf T. En dat is dus een technologie-evaluatie exemplaar. En die zit nog gewoon in een lage baan bij 600 kilometer. Maar die moet dus over een niet al te lange tijd al gelanceerd kunnen gaan worden in het eerste kwartaal van volgend jaar. En dan zou eind volgend jaar de eerste golfsatelliet in de officiële serie kunnen verschijnen, Golf 1. En ja, het gaat hierbij dus om 3 unit CubeSats, wat groter dan de oude. Dat waren allemaal 1 unit. Nou, en die moet dan ook uitklapbare zonnepanelen hebben. drie assen gestabiliseerd kunnen worden. Hij zal vooral SDR radioapparatuur aan boord hebben. Al die satellieten en ook natuurlijk geschikte apparatuur voor het goed kunnen blijven functioneren ondanks de straling. Want als die satellieten naar hogere banen worden gestuurd, zullen ze ook door de Van Allen-gordels heen moeten. En dan moeten ze toch wel wat tegen straling kunnen, anders is het zo afgelopen. Nou, die eerste satellieten zullen vooral op VHF en UHF, dus 2 meter en 70 centimeter werken. Maar later gaan ze dus naar hogere banden. C-band, oftewel 5,6 gigahertz en X-band, 10 gigahertz. Die 5,6 is dan uplink, 10 gigahertz downlink. En dat zal dus in de latere golfsatellieten gaan verschijnen als het allemaal goed gaat. Maar dat kan nog allemaal even duren. Maar goed, dus de eerste satellieten zijn in ontwikkeling op dit moment. En die latere satellieten die komen dus in hoge elliptische banen en misschien zelfs geostationair als ze het een keer voor elkaar krijgen in de VS. Goed, we hadden HuskySat 1 vorige week al gezien dat hij dus operationeel is en nu bekend staat als HuskySat Oscar 107. Daar moet je dan dus even rekening mee houden bij de baanparameters voor je trackingprogramma. Dat je dat dus laat verwijzen naar Oscar 107, anders kun je bij de Amstelbaanparameters misschien de satelliet niet vinden. Ja, dan is er in Amerika dus een hele actie bezig om samen met de luchtmacht te werken om een satelliet te hacken, om te proberen die allerlei dingen te laten doen wat hij niet zou mogen doen. En op die manier te kijken of dat haalbaar is. Dat gebeurt dus in de virtuele DEFCON 28, 7 tot en met 9 augustus. En daar kun je allerlei prijzen mee winnen enzovoorts. Dus als je daar aan mee wilt doen, moet je daar even in gaan verdiepen. Verder de DX-activiteiten via amateursatellieten is heel beperkt. Er zijn een paar Amerikanen die wat speciale plekken willen gaan opzoeken binnenkort, maar dat is allemaal nog heel voorzichtig. En verdere conventies en andere bijeenkomsten die zijn allemaal afgelast. Ook ARIS-verbinding momenteel geen gepland. Er zijn er dus een paar geweest met die multipoint verbindingen. Maar op dit moment zijn ze nog bezig verdere verbindingen te plannen. Maar er is nog niks bekend op dit moment. Even kijken. Ja, in Thailand is er een speciaal station nu actief geworden. Dat is E2 Stay Home vanwege de coronacrisis. En dat is een station dat tijdelijk actief zal zijn met enige activiteiten. Kom ik dadelijk nog op terug wat betreft het schema wat intussen bekend is. Die satelliet zal actief, of dat station zal actief zijn op alle banden, met alle modes, ook via amateursatellieten en dus ook via Oscar 100. En daar is die al te werken op dit moment. Er is nog een overzicht gepubliceerd van alle actieve satellieten op dit moment. En dan blijkt dat de oude AMSAT Oscar 7 op dit moment nog steeds de alleroudste operationele satelliet is die in een baan om de aarde zit. En want die is dus al heel veel jaren geleden, begin jaren 70, gelanceerd. En een tijd lang weg geweest, maar hij doet het dus al jaren weer goed. Redelijk goed. En is dus nu de oudste operationele satelliet. Er zijn nog wel satellieten die nog wel eens wat uitzenden. Misschien nog wel oudere. Maar daar heb je dan verder niet zoveel aan. Maar echt operationeel bruikbaar, dat is dus echt de Oscar 7. Nou, de op één na oudste is een TDRS van de NASA. Maar die is 14 jaar na Oscar 7 gelanceerd. Dus een stuk jonger. Tja. Goed, Amsterdam heeft dus die nieuwe membership portal opgestart. En dat werkt steeds beter. Er zijn steeds meer Amsterdam journals beschikbaar. Het blad van Amsterdam. En nu al vanaf 2017 kun je alle exemplaren downloaden. Tenminste, als je lid bent van Amsterdam. Dan hebben we de ORI. Dat is ook weer zo'n organisatie die tegen Amsterdam RL aanhangt. Dat is de Open Research Institute. En die hebben ook een programma draaien voor amateursatellietontwikkelingen. En de ARRL Foundation, die hebben nu $3000 donatie gegeven aan die ORI. En dat wordt meteen ingezet voor de ontwikkeling van een breedband microgolf digitaal relais. Wat voor... bedoeld is voor hoogvliegende satellieten, zeg maar liefst eigenlijk voor de fase 4A, de eerste Amerikaanse geostationaire amateursatelliet. En daar zijn ze al een tijdje aan het ontwikkelen. Dus de apparatuur die in de satelliet moet komen, maar ook het grondstation. Bovendien moet die apparatuur ook gebruikt kunnen worden door ARX, dat is een nieuwe groep. Die aan het voorbereiden is voor de amateur radioapparatuur in de Lunar Gateway. Het ruimtestation wat rond de maan moet gaan draaien. Dat gaat nog wel een paar jaar duren, maar daar wordt dus ook door AMSAT aan meegewerkt. Met de ARX groep, net zoals ook ARIS wordt gebruikt in het internationaal ruimtestation. Zo zal straks ARX worden gebruikt in dat ruimtestation bij de maan, als het allemaal mee zit. Die ontwikkelingen die lopen dus ook allemaal al, de apparatuur daarvoor en zo. Nou, en die ORI die speelt daar een rol in. Even kijken. Ja, wat betreft de E2 Stay at Home in Thailand, die... moet actief worden, of al actief zijn op dit moment, in bepaalde perioden. Dat is maandag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur onze tijd, elke middag. En zaterdag en zondag vanaf 10 uur 's morgens al, 10 uur tot 17 uur onze tijd. En ja, de rest van de dag hebben ze daar een... zeg maar avondklok, dan mogen ze niet buiten komen. Kunnen ze verder ook niet meer naar zo'n clubstation eventueel, dus dan houdt het even op. Nou, dat gaat zo nog een tijdje door. Tot in juli. Tot en met 15 juli zullen ze operationeel blijven. En speciale QSL is beschikbaar, maar dat gaat via het bureau. Je kunt je QSL sturen naar HS6MIW. Dus als je die kunt werken via Oscar 100 is dat natuurlijk een bijzonder iets. Nog even over HuskySat. Die heeft even wel wat problemen in deze periode. Want hij zit nu, of heeft in een korte periode, continu in de zon gezeten. Heeft hij geen aardschaduw gezien. En daardoor blijken de temperaturen in de satelliet nogal flink opgelopen te zijn. En die zitten zelfs boven de toelaatbare bovengrens en zo. Daarom hebben ze nou even allerlei dingen uitgeschakeld. En het relais is niet beschikbaar, telemetrie niet, dus af en toe tenminste wel, maar meestal niet. Want hij moet eerst eens even rustig afkoelen. Dat loopt al, dat gaat vrij goed, maar een paar dagen zal het nog wel duren voor die weer terugkomt. dan beginnen ze weer met de telemetrie in te schakelen en daarna ook weer het relais. Dus vandaar dat je dus Oscar 107 tijdelijk even niet kunt gebruiken. Ja, ik dacht dat we het over gehad hadden. AMSAT, UK in Engeland, dus die hebben een bouwkit beschikbaar voor een versterker voor de zender op 2,4 gigahertz voor gebruik bij Oscar 100 met 5 watt output. Nou, die kit die was zo populair dat die meteen binnen de kortste keren uitverkocht was. Maar ze hebben weer een nieuwe serie beschikbaar en daar zijn er misschien nog een paar van over, maar je moet wel snel zijn, anders is het weer afgelopen. Dat is heel populair. Nou, ja, hebben we hier alle interessante dingen al gehad. Oscar 100 draait verder prima, nodige DX, maar verder geen speciale activiteiten. Dan de andere amateursatellieten doen het ook allemaal redelijk goed. Lilaxat 2 af en toe te gebruiken, Falconsat 3 ook, Oscar 7 mode B normale wijze, Oscar 92 70 cm naar 2 meter, behalve op woensdagen, mode LV, dus 23 naar 2. Even kijken, Oscar 11, ja, die is sinds 22 mei weer operationeel. Oscar 7 dus tijdelijk niet. Verder Oscar 27 af en toe, maar waarschijnlijk alleen boven de VS. Dus dan moeten we even afwachten tot wij hem ook hier boven Europa gaan horen. Oscar 29, beperkt beschikbaar, af en toe in omloop. De XW2 satellieten A, B, C en F doen het nu allemaal weer goed. Ja, misschien dat D ook weer terugkomt, dat is nog afwachten. RS-44, de populaire nieuwe Russische amateursatelliet, die wordt zeer fanatiek gebruikt, ook voor DX-werk natuurlijk, omdat hij zo hoog zit. Dus die doet het prima. Cas 4 A en B blijven goed werken, Oscar 50 ook. Oscar 86, 88 en 91, allemaal helemaal operationeel. En Oscar 101 met een beperkt schema. Oscar 100 helemaal goed. En ISS Space Station met Packet ook normalerwijze operationeel, behalve als er speciale activiteiten zijn bij het ISS. En die zijn er af en toe, want er is weer een ruimtevrachtschip gelanceerd. Afgelopen dinsdag, of wanneer was het, die van, hoe heet die, Conatori 9, HDV 9. En die, op de 20ste is die gelanceerd en die is onderweg nu. En die zal morgenmiddag aankomen bij het ISS en daar dan aankoppelen. En dan wordt die met de manipulatorarm gepakt en aan het ISS vastgeknoopt. Die was de afgelopen dagen overigens mooi te zien als hij s'avonds overkwam. En omdat hij helemaal vol zit met isolatiefolie, en dat is goudfolie, is dat een leuk gezicht, want dan heeft hij zo'n oranje goudkleurige kleur als hij overkomt in plaats van wit. Dat is wel een leuk gezicht. Maar goed, die is dus nu onderweg. Hij zit al redelijk dicht bij het ISS, maar nog niet helemaal op de goede hoogte natuurlijk, want dan komt hij morgen pas. En ja, dit zal dan de laatste HTV zijn van deze generatie. Er wordt nu gewerkt aan de volgende serie en dat is een nieuwe soort HTV met meer mogelijkheden. En dat is de HTV-X-familie. En die zal ook zelf kunnen aankoppelen aan het ISS. Dus dat is ook weer wat nieuws. Maar die gaat er dus nu aankomen. Verder in het ISS een hoop activiteiten rond De bekende experimenten die ze allemaal doen. Maar ook zijn ze natuurlijk aan het voorbereiden op de komst van de nieuwe bemanning. Die dan dus met een Crew Dragon van SpaceX gelanceerd moet gaan worden. Dat moet dus gebeuren op de 27e, komende woensdag. Nou, in Amerika is dat een grote nationale gebeurtenis aan het worden. Enorm opgeblazen publiciteit. Maar goed, er zijn wat belangrijke stappen genomen. Zoals de FRR, de Flight Readiness Review. Die is op donderdag en vrijdag geweest. Twee dagen. Normaal is dat één dag, maar deze keer hebben ze het echt grondig gedaan. Want ja, het is een compleet nieuw iets. Dus dat moesten ze toch goed bekijken. Nou, uiteindelijk is het allemaal succesvol afgerond zonder lopende issues. Dus de Dragon is goedgekeurd voor de vlucht naar het ISS. Vervolgens hebben ze nog een droge test gedaan van de motoren van de eerste trap. Zoals ze dat normaal altijd doen met een Falcon 9. Nou, dat is ook goed gelopen. Gisteren hebben ze nog generale repetitie gehouden. Dus de astronauten in het ruimtepak gehesen en naar boven, naar de raket en in de capsule gaan zitten alsof ze zouden gaan lanceren. Nou, dat is allemaal keurig verlopen. En nu is het dus afwachten tot woensdag. Er is wel een probleempje met het weer. Op dit moment ziet het er naar uit dat er 40% kans is dat het niet door kan gaan. 60% kans dat het niet door kan gaan, 40% dat het wel kan. Dus eigenlijk meer dan de helft kans dat het te slecht weer is. Dat betekent dat het dan uitgesteld moet worden. Dat is niet helemaal duidelijk. Ik dacht dat het dan zaterdag wordt. Dus niet woensdag, maar zaterdag en eventueel nog zondag. Maar dat is nog allemaal afwachten. Het mooie is ook dat hij na de lancering over Europa gaat komen. 23 minuten na de lancering zou die dus hier dan zichtbaar moeten zijn. De lancering is 's avonds om 22:30 gepland. Woensdagavond. En 23 minuten later zal hij dan dus zichtbaar moeten zijn. Hoog in het zuidwesten. Als het helder is. Nou, moeten we nog afwachten natuurlijk. En dan zullen ze de volgende dag dan aankoppelen aan het ISS. En hoe lang ze dan verder in het Space Station blijven is nog niet bekend. Dat kan een paar weken, kan een paar maanden zijn. Ze laten dat een beetje afhangen van de prestaties van de Crew Dragon. Als die helemaal goed functioneert, dan kunnen ze misschien langer blijven. Maar anders heb je kans dat ze snel terug moeten keren ofzo. Dus dat is allemaal nog niet besloten op dit moment. Maar het ziet er wel naar uit dat ze dus probleemloos kunnen worden gelanceerd richting het ISS in elk geval. Nou, verder zou er dan ook een lancering komen van weer Starlink-satellieten. Maar vanwege al die andere activiteiten en de lancering van de Crew Dragon moest die lancering van Starlink worden uitgesteld naar afgelopen maandag. Maar toen werd het weer slecht weer, dus zou die weer uit moeten stellen. Nou, uiteindelijk hebben ze besloten, laat maar even, we gaan die Starlinks wel een keer in juni lanceren. Dat heeft niet meteen zo'n haast. Dus Starlink voorlopig even naar juni verschoven. Andere satellieten die gepland zijn, er zijn er een aantal ook weer iets opgeschoven. Bijvoorbeeld die Launcher One van Orbit, Virgin Orbit, die had eigenlijk de 24e, vandaag dus, gelanceerd moeten worden vanaf die Jumbo. Maar er zat een technisch probleempje met een sensor en ze dachten, ja, nou willen we het echt helemaal goed doen, dus we gaan die sensor toch echt nog even vervangen. En dus is die ook uitgesteld tot maandag om te beginnen. Dus de 25e voorlopig, maar dat kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Maar ze hebben niet echt haast. Het is gewoon een testvlucht zonder satellieten. Het is gewoon om te kijken of ze die raket nou op die manier goed gelanceerd kunnen krijgen. Want het is een helemaal nieuw iets. Nieuwe satelliet of nieuwe raket. Verder ook een Electron lancering vanuit Nieuw-Zeeland. Staat nu even gepland voorlopig op 11 juni. Maar dat kan misschien ook nog wat gaan schuiven. Dan is er nog een Cygnus in de ruimte die dus onlangs nog wat satellieten heeft gelanceerd. En die zou nu naar beneden moeten komen, als het goed is, op de 25e, morgen dus. En ja, verder als je die vlucht van de Crew Dragon naar het Space Station nader wil bestuderen. Er is natuurlijk heel veel informatie op de site van SpaceX.com. Maar je kunt zelfs ook de aankoppeling van de Dragon aan het ISS helemaal zelf naspelen in de simulator. SpaceX heeft een simulator op internet gezet en die lijkt sprekend op de werkelijke installatie die ze dus gaan gebruiken. En dat is leuk om te zien hoe dat dan werkt. Dus je kunt dan zelf helemaal vanaf 200 meter afstand van het ISS de capsule in de juiste stand en in de juiste positie manoeuvreren en dan langzaam naar de koppelpoort toe gaan en aankoppelen. Ik heb het ook een paar keer geprobeerd en dat ging probleemloos, maar je moet het dus wel rustig aan doen, geen haast hebben, want dan kan er van alles misgaan. Maar als je het rustig doet, dan gaat het best netjes. Je kunt die vinden op iss-sim.spacex.com. iss-sim, dus simulator, hè? En dan .spacex.com. En dan zie je het vanzelf. Daar zit ook een gebruiksaanwijzing bij. En dat is wel handig om die eerst even goed te bekijken. Dan weet je wat het idee is erachter. Goed, nog een ander leuk dingetje. We kennen natuurlijk allemaal Google Maps met Google Street View. Waar je dus allerlei dingen kunt gaan bekijken met foto's en zo. Nou, Street View werkt inmiddels ook in het ISS. Dus als je ook daar rond wil kijken in het ISS, overal, alle modules, alle stukken van het ISS, 360 graden, alle richtingen rondkijkend, dan kan dat. Je kunt dus op die manier een idee krijgen van wat er allemaal zo aan boord gebeurt. Dus daar hebben ze heel veel foto's voor gemaakt en dat is allemaal gecombineerd en dat kun je interactief dus mee spelen. Ja, dat zijn zo even de dingen van deze week.